beloofde land. Lessen op weg naar het beloofde land. Het is eigenlijk geboren als volgt. Eind februari hebben we bij de onderwijsavond Sleutels tot de Bijbel, waar we volgende keer eens gaan spreken over Deuteronomium, hebben we gesproken over Numeri. Dus ik ben in voorbereiding bezig geweest met dat Bijbelboek. En dat zei ik al eerder bij de aankondiging. Dan ontdek je in zo'n Bijbelboek, als je het weer helemaal doorleest, allemaal schatten van, oh, wauw, dat is waar. Dat staat daar. Wat diep gaat dat. Wat bijzonder is dat. En toen waren we met een aantal leiders bij elkaar. En toen zeiden we zo van, ja, het aantal mensen wat komt naar die avond, dat valt wel tegen. Eigenlijk zouden we ook op een zondag best wel uit zo'n Bijbelboek het een en ander kunnen delen. En dat heb ik in mijn oren geknoopt. En ik dacht van, hey, vandaag ga ik gewoon eens ook wat lessen vanuit Numeri, ga ik ook noemen. En een aantal lessen op weg naar het beloofde land. Ja, en wij zijn met elkaar op weg naar het beloofde land. We hebben instructies van God zelf gekregen. We hebben een reisgids gekregen. We hebben een gids die ons met ons meegaat en onderweg de weg wijst. En als we de instructies volgen, dan is daar de belofte, dan zullen we als overwinnaar in dat beloofde land komen. We hebben met elkaar ook eenzelfde soort ervaring. We weten waar we vandaan komen. We weten waar we van verlost zijn, van welk juk, van welke zonden, van gebondenheden, van eenzaamheid, benauwdheid, ellende, van onzekerheid, van angsten. En we zijn met elkaar onderweg naar het beloofde land. We gaan ook best wel door een wildernis heen, met gevaren om ons heen, met ontberingen. Er zijn vijanden, verleidingen, beproevingen. Maar we mogen weten, de Heer is met ons. Amen. Want Hij gaat met ons. Hij woont in ons. En ook heel mooi, we hebben elkaar. We zijn met elkaar onderweg naar dat beloofde land. We mogen dat diepe besef hebben dat aan het begin van de reis die we zijn gaan maken, dat we een paspoort hebben meegekregen. En dat paspoort is ondertekend door de Heer Jezus. Ondertekend met zijn bloed. Op de weg naar het beloofde land. En dat lees je ook in het Bijbelboek Numeri. Hoe het volk Israël vanuit Egypte gekomen is. En dat ze aan het begin staan van die reis naar het beloofde land. Op zich niet zo'n lange reis, maar ze zijn onderweg gegaan. En zo zijn wij ook onderweg gegaan. Want Paulus, en die tekst zullen we straks ook lezen, die legt heel duidelijk een link met de reis die wij als christenen maken, met de reis die het volk Israël gemaakt heeft. En dat het volk van Israël eigenlijk een voorbeeld is voor ons. Het is ook ons levensverhaal. Er lopen parallellen. En het geeft aan dat keuzes die het volk van Israël gemaakt heeft, de ervaring die zij hebben opgedaan, eigenlijk voor ons als voorbeeld dienen. Lessen op weg naar het beloofde land. Nou, het Bijbelboek Numeri, wanneer is dat de laatste keer dat u dat gelezen hebt? Bijbelboek Numeri, wat staat er allemaal in het Bijbelboek Numeri? Laten we een aantal dingen noemen, gewoon. Wat, als je aan het Bijbelboek Numeri denkt, waar denk je dan aan? Aan Jozua, ja, aan Jozua. Wie nog meer? De zegen, de priesterlijke zegen, Numeri hoofdstuk 6. Komen we straks nog op terug. Iemand anders, Numeri. Wat zei je? Overwinningen, ja, er zijn heel wat overwinningen ook behaald, die je daar kunt lezen. Namen. Allemaal namen. Peter? Beschrijving van allerlei zonden. Ja, dat komt er ook in voor. Wees sterk en moedig. Dat staat eigenlijk in Jozua. Dat staat in Jozua, maar ja, dat is wel de opdracht die eigenlijk doorgaat in Numeri. Ja, dat zijn een aantal dingen die inderdaad in dat Bijbelboek voorkomt. Het begint met een volkstelling in dat Bijbelboek en het eindigt met een volkstelling aan het eind van het boek. En er zit zo'n 40 jaar tussen. Het is zo dat het volk van Israël is net door de zee gegaan, verlost van de vijand. Farao met zijn leger had hen achtervolgd en de Heer heeft de vijand verslagen door ze te laten verdrinken. En ze staan dus op het punt om naar dat nieuwe land te gaan, dat beloofde land. En Mozes die krijgt de opdracht om het volk te tellen. En van elk stam die er is, wordt een telling gemaakt. Nou, het heet niet voor niks in onze taal numeri, nummers, getallen. Want er komt heel wat aantallen in voor in dat Bijbelboek. Hoeveel strijdbare mannen, boven de 20, worden er geteld ongeveer? Wat denken jullie? 600.000, ruim 600.000 strijdbare mannen. Ik denk, zo, dat is een aardig leger. De vrouwen niet meegerekend, de kinderen niet meegerekend, de oude van dagen nog niet meegerekend. Er wordt wel gezegd dat het volk in ieder geval zo'n ruim 200 miljoen mensen bestond. 40 jaar later wordt er opnieuw geteld. En hoeveel zijn het er dan? Meer of minder? Ja, iets minder. Niet zoveel, 1820 minder. Waarvan 2 in dezelfde telling zitten. Bij de eerste telling en bij de tweede telling. Wie zijn dat? Caleb en Jozua. Die zijn de enigen die bij de eerste telling erbij waren en die bij de tweede telling erbij waren. Aaron is toen ook al gestorven. En dat is best wel bijzonder en ook wel triest in het boek. Want een op zich korte reis van misschien 11 dagen, 2 weken, heeft 40 jaar geduurd. En dat is het kenmerkend ook van dit boek. Eigenlijk is het ook best wel een drama. Wat er hier beschreven wordt. Het Bijbelboek Numeri is aan de ene kant een Bijbelboek waarin vertelling wordt gegeven, gebeurtenissen, spannende gebeurtenissen, strijd, oproer, allerlei zaken worden verteld. En aan de andere kant is er ook wetgeving die naar voren komt in dit Bijbelboek. Er wordt 80 keer de woorden gebruikt. God zei tegen Mozes. 80 keer komt dit korte zinnetje voor. God zei tot Mozes. Heel duidelijk worden Gods instructies voor het volk en ook voor het nageslacht worden doorgegeven door God. God is een sprekend God. God spreekt over bepaalde wetten, voorschriften die ze moeten houden, betreffende rituelen, godsdienstige plechtigheden. God geeft instructies aan Mozes. Ik moest denken aan de woorden van de Heer Jezus. Mijn schapen die horen naar mijn stem. Wat een voorrecht. Wij zijn op weg naar het beloofde land. En mogen weten dat Jezus onze hemelse Heer, die communiceert met ons. En dat we elke keer weer ons daarvan bewust mogen zijn van Heer, u bent een sprekend Heer. Destijds sprak u eigenlijk alleen met Mozes. En verschillende in het Bijbelboek Numeri, die vonden dat niet leuk. Misschien hebben we wel eens gehoord van de man Korach. Misschien hebben we wel eens gehoord van Mirjam en Aaron. Die kwamen op een gegeven moment ook in opstand tegen Mozes en Aaron. Want ze vonden het maar niks dat God alleen maar tot Mozes sprak. Ze waren eigenlijk jaloers. Wat een voorrecht dat wij mogen beseffen en ervaren dat ook de Heer Jezus met ons wil communiceren. En dat dat ook onze uitdaging is. Heer, ik wil elke keer weer me oefenen uw stem te verstaan. Gewoon voor praktische situaties in mijn leven. Of voor opdrachten die u voor mij heeft. En we zullen allemaal onze eigen ervaringen daarin hebben. De een die ervaart het zo en de ander zo. De ander ervaart het wat concreter dan de ander, maar dat we met elkaar ons hart erop zetten, als je een volgeling van Jezus bent, dan mag je leren en mag je oefenen om zijn stem te verstaan. Want hij is een sprekend Heer. God zei tegen Mozes. Wat opvalt, ook in het Bijbelboek, als je kijkt naar de teksten die gaan over de wetgeving, dat het geen morele en sociale wetten zijn, zoals we dat ook kunnen lezen in het volgende Bijbelboek, Deuteronomium, maar dat het meer wetten zijn die te maken hebben met onze omgang met God, die woont in de tent van de samenkomst. In het heilige de heilige. Om heel duidelijk aan te geven, we dienen eerbied en ontzag te hebben voor God. Dat de gewone man niet zomaar naar de tabernakel kon lopen. Dat iemand van het volk zelfs niet naar de omheining die eromheen was toe kon lopen of die aan kon raken. Er stond zelfs de doodstraf op. En dan denk je van, wauw. En ik vond dat Joram het zo mooi uitlegde ook tijdens de tijd van aanbidding. Dat wij nu het voorrecht hebben door Jezus Christus om wel tot God te naderen. Dicht tot God te komen. Wat een voorrecht onder dat nieuwe verbond. Wat naar voren komt in de wetten die in Numeri worden behandeld, zijn een aantal kernwoorden waarin je het zou kunnen samenvatten. En het eerste woord is zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid bijvoorbeeld tijdens het verblijf in het legerkamp. Ik heb ook even een plaatje gemaakt. Op het plaatje zie je in het midden twee rechthoeken met een opening aan de rechterkant. En dat was de tabernakel. Je had de buitenhof en die had het heilige en het heilige der heiligen, waar de Heer ook werkelijk aanwezig was. En het wordt in het boek, Bijbelboek Numeri wordt heel duidelijk precies aangegeven welke stam waar gelegerd was. Heel precies wordt dat aangegeven, heel zorgvuldig. En ook precies werd er aangegeven hoe men weer doortrok, wanneer en op welke manier men de tabernakel moest inpakken. Dat waren de priesters. En de levieten hadden ook weer elke stam en elke familie een opdracht om bepaalde voorwerpen te vervoeren als ze weer naar de volgende plek gingen. En we zien dat Mozes en Aaron, die verbleven bij de ingang van de tent. En Juda, de stam Juda, dat waren de lofprijzers. Die verbleven ook daar bij de ingang. En als ze optrokken, dan ging Juda voorop naar de volgende plek. En dat deden ze alleen maar als de wolkkolom omhoog ging. Als God zei van nu is het tijd. Soms verbleven ze maar één nacht en soms wel één jaar op dezelfde plek. Dat konden ze niet zelf inplannen, dat was God die dat bepaalde. En dat is denk ik ook gewoon een les voor ons. Heer, wij willen onder uw leiding leven. Wanneer u zegt optrekken, trek ik op. Als u aangeeft wat te doen, dan doe ik dat. Zorgvuldigheid. Dat komt heel duidelijk ook voor in datgene wat God opdraagt aan zijn volk. Wordt ook aangegeven. Als je aan God iets belooft, dan moet je het doen. Komt ook in het Bijbelgedeelte naar voren. En dan ook iets bijzonders. Als de vrouw een gelofte doet aan God, en de man geeft daar binnen 24 uur geen tegengas in, dan is ook die vrouw gehouden aan die belofte. Heel bijzonder, maar dat staat ook zo beschreven in dit Bijbelboek. Dan zijn er ook wetten over reinheid in het Bijbelboek. Het kamp moest volmaakt schoon zijn. Afspraken over riolering, wat je moest doen met je menselijke uitwerpselen. En je kan het ook voorstellen, een volk van 2 miljoen mensen, dat daar inderdaad afspraken over gemaakt moest worden. Ook dat kun je lezen in dit Bijbelboek. En het volk moest ook gereinigd worden voordat ze de woestijn Sinaï verliet. Er worden dan specifieke reinigingsrituelen gegeven. Er wordt iets gezegd over als iemand overlijdt, als er dood is. Degene die dan die persoon had aangeraakt, die zou 7 dagen onrein blijven. En er moest een wassing plaatsvinden op de 3e en de 7e dag. God is een God van leven. Er mocht geen spoor van dood te vinden zijn in het kamp. En zo zijn er nog wel meer instructies met betrekking tot reinheid in het kamp. Dan wordt er het een en ander ook gezegd over de offers. En dat kun je samenvatten onder het woord kostbaarheid. De offers die gebracht moesten worden, dat waren er vele, moesten van eerste kwaliteit zijn. Het beste behoorde de Heer toe. Ook dat is een les die heel duidelijk naar voren komt in het Bijbelboek Numeri. Heer, u behoort het beste toe. Ook dat is ook denk ik een hartsgesteldheid die wij mogen hebben. Heer, u komt het beste toe. Als wij komen bij elkaar van Heer, ik wil u mijn dankbaarheid geven. U behoort mijn leven toe. U bent mijn alles. Wat we mogen geven in lofprijs, in dankbaarheid, in onze financiën. Heer, u komt het beste toe. Er wordt er ook nog iets gezegd over de Nazireër-gelofte. Het waren gewone mensen die heel duidelijk beloofden aan God. Heer, ik wil mezelf toewijden aan u. En ik laat mijn haren groeien. Ik ga niet naar de kapper. Ik drink geen alcohol. Ik drink geen wijn. Voor een bepaalde periode. Die deden een gelofte aan God. U heeft toch afgelopen jaar onze Mark wel eens gezien. En die had lange haren. En dat had hij in het begin niet gezegd. Maar hij had ook een gelofte gedaan aan de Heer. En dat kwam eigenlijk terug van Numeri hoofdstuk 6 over die Nazarene gelofte. Het is er nou weer af, dat zul je volgende week zien. Dat jaar is voorbij. Staat vind ik wel beter. Maar ja, dat lange haar had ook wat, hè. Ook dat is bijzonder wat er in Numeri voorkomt. Wat we zo kunnen leren van dit Bijbelboek is... we dienen God te naderen met eerbied en ontzag. Niet op een nonchalante wijze. Ook de Hebreeënschrijver die heeft erover. God is ook een verterend vuur. Er wordt iets gesproken over ordelijkheid in het kamp, ordelijkheid in samenkomsten. We moeten God benaderen op zijn manier, niet op onze manier. Dat komt heel duidelijk ook naar voren. Het tweede hoofdpunt eigenlijk, wat ik wil noemen, naar aanleiding van Numeri, het Bijbelboek Numeri, is eigenlijk de les, we dienen te leren van onze fouten. Ik neem aan dat je dat ook in je eigen leven hebt. Dat je wel eens een fout hebt gemaakt en bij jezelf gezegd, dit wil ik dat niet meer gebeurt. Dit hier heb ik van geleerd. Wie kent dat? Ja, ik denk de meeste van ons wel. Het kunnen eenvoudige dingen zijn. Een verkeersboete, te hard gereden. Och, stom! Bij mij helpt het een poos. Maar helaas moet ik erkennen dat na een verloop van een bepaalde periode, het kan een paar jaar zijn, dat je op een gegeven moment geen ergernis in hebt. Even, dat kan wel. Ik heb haast. En dan vooral die trajectcontroles. Och, stom zeg. Dat moet je niet tegen Corine zeggen, hè? Meestal zeg ik het niet tegen Corine. Gauw betalen. Maar er zijn andere dingen die ingrijpender zijn. Waarvan ik, dit moet nooit meer gebeuren in mijn leven. Ik heb het denk ik wel eens gezegd. We waren pas getrouwd, volgens mij nog geen jaar. Ik was zo oneens met Corine. Ik vond dat ze zo dwars lag. Ik vond dat ze zo... Arr. En opeens ging mijn hand... Oei. Dat is gelukkig maar één keer gebeurd. Maar dat was wel... Dit moet ik echt nooit meer doen. Dit mag niet. Dit kan niet. Corine heeft ook gezegd, als je nog één keer doet, dan ben ik weg. En gelijk heeft ze. Nee, maar er zijn dingen waarvan je weet, dit kan echt niet. We hebben dat spreekwoord, hè? Spreekwoord. Een ezel stoot zich over het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Maar soms zijn we wel eens dommer dan een ezel, hè? Ja, soms dan zijn er dingen in ons leven waar we weten van dit kan niet. Ook kan ik niet verantwoorden naar God toe. En als je dat Numeri leest, dan slik je wel even. Dan slik je wel even. Eén ongerechtigheid, één zonde, één ongehoorzaamheid. Leiden in verschillende situaties tot dood. En dan denk ik van, oh Heer. En wat naar voren komt in dit Bijbelboek is heel duidelijk de goedheid van God. Hoe Hij voorziet voor zijn volk. Ruim 2 miljoen mensen in een wildernis. En elke dag hebben ze te eten. Elke dag is er water. Dat is een wonder van God. Dat is echt de voorziening van God. Maar aan de andere kant zie je ook Gods gerechtigheid, dat Hij wil dat het volk zich wel houdt aan datgene wat Hij aan instructies gegeven heeft. Of het nou het houden is van de Sabbat. Of het nou is om niet om hem te vertrouwen en niet te mopperen en te klagen. Om instructies goed uit te voeren. Daar zal ik straks nog een voorbeeld over geven. Van je fouten leren. Maar ook leren van de fouten van anderen. En nou wil ik 1 Korinthe 10 even lezen met jullie. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertalingen 1 Korinthe hoofdstuk 10. En er staat in mijn vertaling boven Israël als voorbeeld. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd. En allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen. In de wolk en in de zee. En zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel. En dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Toch wees God de meeste van hen af. Want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Even tot zover. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. We moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Heel duidelijk geeft Paulus aan, laat het volk van Israël en datgene wat zij ervaren hebben in die woestijnreis een voorbeeld zijn voor ons in deze tijd als volgelingen van Jezus Christus. En zoals ik net al zei, een reis die eigenlijk maar hooguit 2 weken had hoeven te duren, heeft uiteindelijk 40 jaar geduurd. En hoe komt dat? Nou, de meesten van ons zullen het kennen. Hoe is het nou gekomen dat het geen 2 weken, maar 40 jaar duurde? Ze waren nog maar net onderweg. Ze waren bij het land en God stuurde verspieders uit. Die zei, Mozes, uit elke stam, een verspieder, 12 stuks, die gaan het land in. En als ze dan terugkomen, oh, het land is vruchtbaar. Nou, dat kon je zien. Datgene wat ze het meegenomen hadden, die druiventrossen, gigantisch. Mooi land, een land van melk en honing. Maar, zeiden de meesten, dat gaat ons niet lukken. Die versterkte steden, die mensen, sommigen zijn als reuzen. We zijn als sprinkhaan in de ogen. Dat is niet te doen. We kunnen beter terugkeren naar Egypte. Mozes, waarom heb je dit gedaan? Jozua en Caleb, die zeiden, hey, volk, luister alsjeblieft. Hey, we zijn niet voor niks tot hier gekomen. God heeft ons tot hier gebracht, zal hij ons dan ook niet verder leiden? Heb vertrouwen. We zullen ze vermorzelen, onze vijand. Maar ze vonden geen gehoor. Het volk luisterde naar de negatieve te praat van de 10 anderen. Ze weigerden het land in te gaan nemen. Terwijl God het beloofd had, terwijl God het gezegd had, terwijl ze wonderen hadden gezien, hoe God voorzien had, hoe de vijand Farao en zijn leger verslagen waren. Wat 1 daad van gehoorzaamheid de opstandigheid niet teweeg brengt. God wilde ze eigenlijk wegvaren. En eigenlijk opnieuw beginnen, met Mozes alleen, als eersteling. Maar dan gaat Mozes in de bres staan. Voor het volk. Heer, geef genade. Ook naar de vijanden om ons heen, naar de volkeren toe. Laat dat niet gebeuren, maar ga verder. En God besluit om het dan als volgt aan te pakken. Dat degene van 20 jaar en ouder die geklaagd en gemopperd hebben en gezegd nee, we willen niet verder gaan, die zullen sterven in de woestijn. Bekende verhaal. En alleen Jozua en Caleb, degene die vertrouwden op het woord van God, mochten verder. Het boek Numeri zou maar heel dun geweest zijn als ze gehoorzaam hadden geweest. Maar 2/3 van het boek is vol met de verhalen van na die daad van ongehoorzaamheid. En de ellende die ze daardoor gekregen hebben. Wat 1 daad van ongehoorzaamheid en opstandigheid niet teweeg kan brengen. Een ander punt wat ik wil noemen, wat ook hier in de 1 Korinthe 10 naar voren komt. En dat draait om Jezus Christus. Jezus, daar draait het om. Als je het Nieuwe Testament leest, waar draait het om? Onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser, onze Goede Herder, onze Bevrijder, onze Heiland. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En wat Paulus dan zo bijzonder opmerkt, maar ook Jezus was daar, niet als de mens Jezus, maar als Zoon van God, al in de tijd van Israël in de woestijn. En dan denk je, dat is bijzonder. We hebben het net gelezen. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Dat is bijzonder. Paulus geeft aan en legt heel duidelijk parallellen met de gelovigen in het Nieuwe Testament. Er was de bescherming van de wolk van God, de bescherming van Gods aanwezigheid, zijn heerlijkheid, in de tijd van het volk Israël in de woestijn. Ze trokken allemaal door de zee. En hij legt een link naar de waterdoop. Wij allemaal zijn eigenlijk op weg naar het beloofde land. En wat is aan het begin geweest? De waterdoop. Een doop van bekering. Onze doop van geloof. Heel belangrijk. Ben je nog niet gedoopt? Zorg dat je laat dopen. Er zijn minstens 2 onder ons die hebben aangegeven dat ze zich willen laten dopen. Dus we gaan weer een doopdienst plannen. Wil je gedoopt worden? Ben je alleen nog maar als kind besprenkeld, als keuze van je ouders, maar nog niet als volwassene, dan is het gewoon heel belangrijk om die keuze van gehoorzaamheid te maken en je te laten dopen. Ze aten allemaal het manna. En ook daarin zie je de link naar Jezus zelf, die in Johannes 6 zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En dat hij ons geestelijk voedsel is. Jezus, ons geestelijk voedsel. Dat we elke keer weer opnieuw beseffen, Heer, ik dank u dat u degene bent die ik nodig heb. U bent mijn geestelijk voedsel, Jezus Christus. En dan staat er ook in 4b, zoals we net hebben gelezen, ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. We lezen in Numeri hoofdstuk 20, dat op een gegeven moment er geen water is. Ze zijn bij Meriba, dat betekent ruzie. En ze krijgen ruzie met Mozes en Aaron, het volk. En ze beginnen weer te mopperen, voor de zoveelste keer. Heer, Mozes, Aaron, waar hebben jullie ons naartoe gebracht? Geen water. In Egypte hadden we het veel beter. Hadden we maar bij de vorige plaag allemaal gestorven. En Mozes en Aaron die snellen naar de tent van de ontmoeting, waarvan we net het plaatje zagen. En de Heer toont zich in zijn heerlijkheid en de Heer spreekt opnieuw. En geeft instructie, Mozes, neem het volk naar die rots en hij wijst een bepaalde rots aan en spreek tot die rots. Beveel die rots en ik zal water geven. Mozes en Aaron, die roepen het volk bij elkaar. Mozes is wat geagiteerd, wat opgewonden, wat gefrustreerd. En wat doet hij? Wat hij wel eens eerder had gedaan, door te slaan op die rots. En hij slaat twee keer op die rots. En prijs de Heer, er komt water uit. Alleen. Mozes had niet goed geluisterd. God had gezegd, spreek tot de rots. Beveel de rots om water te geven. En wat is dan de verdrietige consequentie voor Mozes zelf en voor Aaron? Dat zij niet het beloofde land mogen ingaan. En als nieuwtestamentische volgeling van Jezus denk je van, dat is streng. Heer, u bent een goede God, maar u bent ook een strenge God. Dus dat is wel wat tot je komt als je Bijbelboek Numeri leest. Zo zegt de Heer het in Numeri 20, vers 12. Daar spreekt de Heer tot Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heer verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid toonde. Dus dit was best een ingrijpend gebeuren. En hier wordt gezegd, die rots was Christus. De rots die met hen meeging, was Christus. Dus ook daar ging de Heer met hen mee. Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de Heer, Yahweh, ook genoemd als rots. Prachtig op Psalm 18... Dat is een overwinningslied van David. Daar lezen we ook. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Maar het begint met Heer, mijn rots. Mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij wie je kan schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Mijn toevlucht, mijn redder. U redt mij van het geweld. Ik roep, geloof zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. David, de voorvader van de Heer Jezus Christus, heeft uitgeroepen, Heer, u bent mijn rots. En ook wij mogen elke keer weer dat bewustzijn hebben, Heer, u bent mijn rots, op wie ik bouw. Maar vanuit uw rots komt ook dat water wat ik nodig heb om mijn ziel te bevredigen. Om mij te verfrissen. Het was gewoon zo. Dat is bekend in de Sinaï-woestijn, dat in die rotsen wordt water vastgehouden. Wordt water verzameld in de rotspartijen. En dat zie je aan de buitenkant helemaal niet. En Mozes had de opdracht van God, spreek tot die rots. En hij had een bepaalde rots aangewezen en er zal water uitkomen. Hij hoefde niet op te slaan, maar alleen maar ertoe te spreken. En ook dat is voor ons als gelovigen ook iets bijzonders en ook iets wat God ons opdraagt aan ons om ook te spreken. Wij hebben de autoriteit en het gezag gekregen om ook met onze mond dingen uit te spreken in het natuurlijke, waardoor God wil werken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Corine heeft laatst iets verteld ook, hoe Corine dat regelmatig doet. En heeft ze op de hart om gewoon tegen het weer te spreken. Zij heeft daar gewoon geloof voor. Koos van de Sterren, die hier onlangs ook gesproken heeft. Hij wordt een dagje ouder. krijgt wat meer pijn in zijn lichaam. Hij zegt, de Heer is Heer en ik blijf spreken tot die knieën. En dan merkt hij van, Heer, u geeft me nieuwe kracht. Van, oh ja, het gaat weer iets beter. Maar hij zegt, ik moet het wel regelmatig doen, want... Maar dat we geloof hebben om tot lichaamsdelen te spreken. Herstel, genezing. Dat we tot situaties durven te spreken. Van Heer, de verkiezingen binnenkort, 21 maart. Ga stemmen alsjeblieft. Stem alsjeblieft ook op een christelijke partij. Gewoon belangrijk. Maar mijn gebed is al in de afgelopen weken, Heer, u wil geschieden. Ik bid voor de juiste vertegenwoordigers in de gemeenteraden. Etten-Leur, in Rotterdam, waar we vandaan komen. Dat is een geloof wat ik heb, door te spreken van Heer, u wil geschieden. Dat is de ene kant is dan een gebed, maar aan de andere kant is het ook een proclamatie van Heer, dat vertrouwen heb ik gewoon, dat u wil daarin zal geschieden. Dat we geloof hebben dat we voor bepaalde situaties heel duidelijk die verandering kunnen geven door er tegen te spreken, tot te spreken. En daarin zul je ook merken dat we verschillend zijn. De een heeft geloof voor die situatie te spreken, andere voor die situatie. En daarin vullen we elkaar aan. En daarom is het belangrijk om ook de stem van de Heer te horen. De Heer die zegt, mijn schapen die horen naar mijn stem. Dat jij ervaart, hey, dit is geloof waar ik voor heb in mijn persoonlijke situatie, in mijn omgeving, om tegen te spreken. Dat er een verandering komt in de situatie. Of het nou op een school is, of op een werksituatie, of in een buurtsituatie. Heer, dat jouw woord heel duidelijk gezag heeft. Zoals Mozes het gezag kreeg van God om tot die rots te spreken dat er water uit zou komen. Alleen hij was ongehoorzaam door er tegen te slaan. Daarom is... Dat komt heel duidelijk ook naar voren in het boek Numeri, dat specifiek gehoorzaam zijn is belangrijk. Dat doet je wel weer eventjes rechtop zitten, geestelijk gezien. Van, oh Heer, ja, zo bent u ook. U bent een liefdevol vader. U bent een genadevol vader. Maar u bent ook een God van gerechtigheid. We moeten ook met eerbied en ontzag tot u komen. Dus... Ik heb het ook op de cursusavond ook nog eens uit of als illustratie gebruikt. Als ik zie naar mijn opvoeding. Ik heb een hele lieve vader. Een hele zorgzame vader. Die heeft altijd heel hard gewerkt. Maar hij was ook een strenge vader. Ik had ontzag voor mijn vader. Hè, als wij ondeugend waren en mijn moeder zei, ik ga dit vanavond aan papa zeggen. Hoe? Want dat kon wel eens betekenen dat we even over de knie werden gelegd. En mijn vader kon dan heel beheerst 1, 2, 3 tikken geven en hij heeft harde handen. Oeh! Alleen maar door te zeggen van dit ga ik zeggen aan papa, dat had wel effect. Dat wij wat als 5 jongetjes even in het geheel kwamen. Dus ik heb een dubbel beeld. Ik heb mijn vader is heel liefdevol, is geduldig, was vriendelijk, maar hij kon ook streng zijn als het nodig was. Dus, en zo is het ook met onze hemelse vader, dat helpt mij van Heer, u bent zo zorgzaam, u bent zo liefdevol. Maar u kunt ook een waarschuwende tik geven, op de een of andere manier, op een bepaald moment. En dat geeft ook een stuk eerbied en ontzag. Dus de ene kant is daar een heerlijke knuffel van je papa, maar de andere kant, ik kan er ook soms die strenge, harde hand zijn. En dat heeft mij wel geholpen in mijn ontzag en mijn kijk naar de Heer toe. Het draait om Jezus Christus. Jezus is het centrum van de Bijbel. Jezus is het centrum en mag het centrum zijn van ons leven. En dan mag je zo dankbaar zijn voor genade die ons ten deel is gevallen. En dat die genade alleen maar toe mag nemen in je eigen leven. beseft van dat je niet door je goede daden, door je werken behouden bent, maar echt door genade van de Heer Jezus Christus. En dat je daarin mag verlustigen en verblijden. Maar dat je aan de andere kant, zeker als je dan Numeri weer gelezen hebt, ook van besef van, ja, genade is heel belangrijk. Maar God is ook een God van gerechtigheid. Ik zag van de week, 's morgens was vrij op tijd, een stukje van een tv-prediker. En die spreekt heel veel over genade. En hij deed ook een uitspraak. Andere predikers die willen het nog wel eens over zonde hebben. Een prediker zonde, maar dat zal ik nooit doen. Ik predik genade. En dan zeg ik, ja, genade is erg belangrijk. En het is zo belangrijk dat wij ons bewust zijn van onze identiteit in Christus. Dat we geliefde kinderen van God zijn. Dat hij alles heeft overgehad, zijn zoon Jezus Christus. En dat wij zijn kinderen mogen zijn. Dat het niet door onze goede daden of werken is dat wij zijn kinderen zijn. Maar echt door een geschenk van God. En dat we niet bij het minste of geringste worden afgeserveerd als we in de fout gaan, maar dat hij werkelijk genadevol is. Maar het is wel zo, en dat zie je ook in 1 Korinthe 10 die we net hebben gelezen, dat God ook spreekt, soms in waarschuwende woorden, in het Nieuwe Testament, over zonde. We hebben 1 Korinthe 10 net even gelezen. Maar als je dan verder gaat in dat hoofdstuk, dan waarschuwt Paulus, terugverwijzend naar de reis van het volk van Israël door de woestijn heen, van pas op voor de afgoden. Pas op voor het plegen van ontucht, seksuele praktijken die niet goed zijn. Pas op voor opstand. Dat zijn de drie dingen die Paulus ook noemt. En als we het laatste boek van de Bijbel lezen, Openbaringen, hoe de Heer Jezus zelf spreekt, gelovigen, heiligen, in de gemeente Efeze, wat heb ik tegen jullie? Jullie hebben je eerste liefde verzaakt. Bedenk van welke hoogte jullie gevallen zijn. En tot Pergamum zegt hij, jullie houden je vast aan de leer van Bileam. En ook Bileam is een van de personen die voorkomt in het boek Numeri. Dat was een bepaalde waarzegger. Hij werd ook wel profeet genoemd vanuit een heidense natie. Werd gehaald uit Damascus door onder andere de Moabieten. Want die zeiden, dat volk van Israël met die 600.000 strijdbare mannen, dat is een gevaar voor ons. En ze hadden gezien dat ze andere volken hadden verslagen. En hoewel Israël op een gegeven moment zei tegen de Moabieten van, mogen we over jullie hoofdweg gewoon naar het beloofde land gaan, hadden de Moabieten gezegd, we zullen niks stelen van jullie, we zullen alles overal voor betalen, we zullen jullie geen kwaad doen, vertrouwden de Moabieten niet en zeggen, we gaan Bileam halen en gaan vragen of hij het volk van Israël gaat vervloeken. En de meesten zullen het verhaal wel kennen. Bileam, die gaat mee met tegenzin, want hij ervaart van, nee, ik kan dit volk niet vervloeken, want Yahweh is met dit volk. En hij kan het alleen maar zegenen. Maar Bileam is een gemeenerik. Als hij aan het eind alleen maar kan zegenen, dus ook hij kan ook zijn geld niet vangen, wat hem beloofd was, als hij het volk zou vervloeken, geeft hij een advies mee. Wat jullie nou moeten doen, zoek mooie meisjes uit, heb offerfeesten voor de Baal, en probeer zo de Israëlieten te verleiden tot zonde, tot afgodendienst en tot ontucht. En dat plan dat slaagt. En dat komt zelfs terug dus in het Bijbelboek Openbaringen, wordt verwezen naar deze Bileam in de gemeente Pergamum. En dan ging het ook over het eten van heidens offervlees en seksuele ontucht. En de Bijbel spreekt erover, breek ermee, zegt Jezus, anders kom ik met het zwaard uit mijn mond en zal u bestrijden. Jezus mag het centrum van ons leven zijn. En dat je je bewust mag zijn van je identiteit in hem. Dat je gezag hebt in zijn naam. En als je bewust bent van je identiteit in Christus en het gezag die je hebt in zijn naam, dan weet je ook dat je in gezag kunt optreden. Dat je in gezag kunt spreken. Maar als je net op een negatieve manier of in boosheid bent uitgevallen tegen iemand anders, dan heb je geen autoriteit. Dan heb je gevoel je ook geen gezag hebben om tot de situatie te spreken. Want totdat je op een gegeven moment het beleid van Heer, ik ben hier tekortgeschoten. Ik heb iets gedaan wat u verdriet heeft gedaan. Ik dank u voor de Heer Jezus Christus. Ik dank u voor genade. Dat je dan weer in geestelijke autoriteit mag opstaan en zeggen van Heer, het is genade. Het is door genade dat ik mag leven en voor u mag leven. En tot slot, daar ga ik mee samenvatten, wat dan heel duidelijk ook naar voren komt in het Bijbelboek. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Dat brengt werkelijk zegen en leven. Dat Gods instructies belangrijk zijn, die hij opgeschreven heeft in zijn woord, maar ook instructies die hij geeft door zijn Heilige Geest, die we in ons hart kunnen ervaren, en dat we er zorgvuldig mee omgaan. Dat God goed is, maar ook vol gerechtigheid. En ik wil afsluiten, daar wil ik u ook mee zegenen. Dat zijn de woorden uit Numeri hoofdstuk 6, vers 24 tot 26, waar de Heer zegt, de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede, geven u shalom. Amen. Amen. Terwijl Joram zo dadelijk nog een lied met ons gaat inzetten, wil ik nog een gebed uitspreken. Liefdevolle Vader, Heer, we zijn zo dankbaar dat we u vader mogen noemen. Dat u een goede vader bent. Een betrouwbare vader. Dat we onderweg mogen zijn naar het beloofde land. Heer, en dat u onze gids bent door de Heilige Geest. Dat we de Bijbel hebben als reisgids. Heer, dat u beloofd heeft ons niet te verlaten, maar bij ons zult zijn. Heer, dat u ook onze worstelingen soms kent op deze reis. Soms zijn er tegenslagen, soms zijn er beproevingen, soms zijn er vijanden. Heer, help ons om te leren, ook van de fouten die het volk van Israël heeft begaan. Om niet in dezelfde fouten te vervallen. Help ons om te leren van fouten die we al eerder gemaakt hebben. Heer, om ons leven rein te bewaren voor u. Om ons toe te wijden aan u. Om gehoorzaam te zijn. Om in de gezindheid van Jezus met elkaar op te trekken. Heer, om bemoedigd te zijn door uw woord, de Bijbel. Heer, we zijn dankbaar dat de Heer Jezus heeft gezegd dat wij als zijn schapen zijn stem mogen verstaan. Dat hij ons daarin ook leert en bemoedigt en helpt. En voor ook degene die daar soms moeite mee hebben. Heer, wilt u onze geestelijke oren openen voor U persoonlijk communiceren met ieder van ons. Heer, wilt U ons ook reinigen als we soms ongehoorzaam zijn geweest. Heer, we willen belijden dat we zo graag gehoorzaam willen zijn. En we zijn dankbaar voor de vergeving die er is in Christus Jezus. De reiniging door zijn bloed. Heer, we zijn dankbaar dat we mogen bidden voor elkaar. Dat we mogen groeien in onze relatie met U. Heer, dat we vrucht mogen dragen voor U. Heer, dat we mensen mogen bereiken met het evangelie. Heer, dat U wilt zijn met de jonge generatie. Dat ook zij dat verlangen ook mogen hebben om U te volgen. Help ons om een goed voorbeeld te zijn. In onze gezinnen. In de gemeente. Heer, dat we geen klagende, mopperende mensen zullen zijn, maar dat we mensen zullen zijn met geloof, met verwachting. Die positief spreken, die durven te spreken tot omstandigheden. Omdat U ons autoriteit heeft gegeven. Heer, dat we mogen zien in ons dagelijks leven dat Jezus ons helpt en gebruikt. Heer, we willen bidden voor de verkiezingen die deze maand zullen zijn. Heer, we spreken uit dat Uw wil zal geschieden. We bidden dat de juiste personen gekozen zullen worden in de gemeenteraden. Ook hier in Etten-Leur, Heer, wilt U dat leiden? We bidden voor een betrouwbaar bestuur voor deze stad. We bidden voor het welzijn van deze stad. Voor haar inwoners, Heer. Er zijn nog zoveel die U niet kennen en we willen Uw genade over hen uitspreken. Heer, we danken U voor de belofte die U heeft ook voor dit land. Dat U wilt komen met verlossing en heil over heel veel inwoners van dit land, Heer. En we zien er naar uit en wilt U ons daarin ook helpen met Uw instructies om daarin voorbereid te zijn. Heer, we zijn dankbaar dat we het zo mogen vragen in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.